Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. En ook het tweede, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelend behoedt. We gaan deze avond nadenken over het lijden van de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. En dan deze psalm in dat licht. Hij is al treft u het felst verdriet. Psalm 121 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij willen deze avond ook ons geloof belijden en wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 144 en daarvan het vierde vers, waarin we ook die vijandschap getekend zien, waar de heiland naar uitzag of voor zich zag. Hun mond is vol van lasteren en van liegen, hun rechterhand bevlekt zich met bedriegen. Ik heilig u, na al mijn zielsverdriet, getrouwe God, met toch een nieuw en vrolijk lied. Psalm 144 en daarvan het vierde vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u die wij om uw lieve Zoons wil, de Heere Jezus, onze Vader mogen noemen. Alleen dat al, Heere, is zo'n groot wonder dat u het doet. Dat u de levende bent en die werkelijk een relatie wil met zondige mensenkinderen zoals wij hier zijn. Heren, wij danken u dat wij hier ook vanavond weer opnieuw in uw huis mogen zijn. Nadat u ons ook al vanmorgen samengeroepen hebt om onder uw woord te zitten, te luisteren naar de woorden die u tot ons te spreken hebt. En heren, ook deze avond mogen wij opnieuw komen. En wij danken u, omdat wij steeds weer uit uw woord ook nieuwe schatten mogen opdelven, Heere, als goud wat in uw woord staat. En dan bidden we, Heer, ook als wij deze avond ook samen zijn en samen nadenken over die weg, die gang die u gegaan bent in de hof van Gethsemane. Hoe daar het zo zwaar werd dat u zelfs grote druppels bloed zweette. Heere, wie zal uw lijden recht betrachten in deze zee verzinken onze gedachten? Maar u deed het om zondaars te bevrijden. Daarom wilde u zo zwaar lijden. En Heere, mogen we iets ervaren vanavond van die verwondering dat u vrijwillig die weg gegaan bent. Hoe uw gebed aan uw Vader opgezonden onverhoord werd, omdat u die weg moest gaan. En u hebt hem gegaan. En u bent gekomen. U bent aan het kruishout genageld. Maar wat meer is, u bent opgestaan, de levende. En u leeft om in alle eeuwigheid te regeren. En zo zit u nu aan de rechterhand van uw Vader, Heere. We hebben het zojuist beleden. Zo zeker als wij hier zitten in de kerk of ik hier sta, zo zeker zit u nu aan de rechterhand. En u ziet ons, hier de hervormde gemeente van Haaften. U kent de jongens en meisjes naam voor naam en hart voor hart. En u roept het ze toe, wens je naar mij toe. U kent de jongens en de meiden in Haaften. U weet waar ze mee worstelen. U weet welke moeite en welke pijn ze soms ervaren. Misschien wel die gebeden die tot u opgezonden zijn, waar ze geen antwoord op krijgen. U weet er alles van, Heere. Wat een wonder. En dan bidden we, mogen wij ook deze avond dan ervaren. Als wij misschien wel met die moeilijke vraag zitten, waarom blijven onze gebeden onverhoord? Dat we iets zien in uw lijden en sterven, waarin we ernaast mogen komen en mogen ervaren dat u in ons lijden, ook in deze diepe vraag, ons nabij wilt en kunt zijn. Als we hier zitten, dan misschien een ouder geworden zijn en de pijn en de onvolmaaktheid van ons leven ervaren, misschien al zo vaak gebeden, wilt u dan spreken, o God, komt u met uw Heilige Geest. En geef ons zo uw genade, uw vrede, uw liefde in het hart. Heere, wilt u ons zo allen uw troostrijke aanwezigheid schenken en ons uw kracht verlenen. Heere, dan bidden wij ook voor allen die met ons verbonden zijn, die met ons meekijken en meeluisteren. Wilt u ze ook persoonlijk opzoeken in de woningen? Misschien al de hele dag alleen geweest. En misschien wel 1000 keer gevraagd, o God, help mij. Wilt u geven dat er antwoorden komen, ook deze avond. Wilt u spreken, uw liefde schenken. En dat we het mogen ervaren, één van hart, één van ziel, tot eer van uw naam. Heren, zo bidden we ook voor allen die een taak hebben in deze dienst. We bidden, Heren, voor de organist en de begeleiding van de gemeentezang. We bidden voor de kosten die alles in gereedheid mag brengen en daar verantwoordelijk voor blijft. We bidden voor degene die de uitzending verzorgen. En Heere, we bidden als de gaven worden ingezameld. Mag het zijn tot uw eer en mogen we ook vanavond uw stem zijn. Een woord op het juiste tijdstip gesproken. Misschien zonder hoop naar deze kerk gekomen. En met de vaste hoop en het zekere weten, de kerk uit mogen gaan. En het te mogen uitjubelen, ik weet, mijn verlosser leeft. Heer, mag het zo zijn, voor het eerst of opnieuw. En dat niemand vanavond onverschillig zal zijn bij uw lijdensweg. Ook als we iets terugkrijgen van wie we zelf zijn voor u. Heer, gedenk ons zo. En geef ons uw zegen als wij uw woord openen. Werk krachtig door uw Heilige Geest. En mogen we uw stem daarin horen. Wij vragen het van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze avond op twee plaatsen. Allereerst lezen wij een stukje uit Psalm 22. Wat een profetische psalm is, dat weet u, over het lijden van de Heer Jezus Christus. En je kunt de Heer hier ook zien hangen bijna aan het kruis, hè? Ook in de woorden die klinken. En toch, de Heer wist als geen ander toen hij in de hof van Gethsemane worstelde wat hem te wachten stond. Daarom deze psalm ook. Psalm 22 vanaf vers 10 tot en met vers 22. En vervolgens bladeren wij door naar Markus 14. En we lezen daar met elkaar vers 32 tot en met 42. Markus 14 vers 32 tot 42. Maar allereerst dus Psalm 22 vanaf vers 10. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, als een verscheurende en een brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld. Een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan. En ze kijken naar mij. En ze verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijf niet ver weg, mijn sterkte. Kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Tot zover, gemeente. Psalm 22. Dan gaan wij nu verder bij Markus 14. De Heere Jezus in de hof van Getsemane vanaf vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Getsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, troffen hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen: slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze avond. En met de hulp van de Heere gaan we stilstaan bij deze ontroerende geschiedenis. In de hof van Getsemane, de Heere Jezus die daar ligt te worstelen. En ik lees nog eenmaal de kernversen met u, vers 35 en 36. En dan lezen we: toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, Alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Ik heb eigenlijk maar twee woorden boven de preek gezet voor deze avond. Twee woorden die heel dicht op elkaar lijken en toch zo totaal het verschil maken. Onverhoord, verhoord. Misschien zit je hier, en jongens en meiden, dat kan voor jullie ook, dat je zegt van nou heb ik al zo vaak tot God gebeden. Heere, wilt u dit oplossen, mijn leven? Wilt u die pijn wegnemen of noem maar op? En het is onverhoord gebleven. En wat lezen we hier? De zaligmaker, die moet zeggen. En als hij bidt, laat indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het is onverhoord gebleven, onverhoord. Maar is daarmee alles gezegd in deze tekst? Nee, het is ook verhoord. Want als wij hier lezen dat de Heere bidt, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat wordt verhoord. Maar hoe zien we dat dan in ons eigen leven? Daarom onverhoord, verhoord. Daar gaan wij samen over nadenken, gemeente. Maar we gaan eerst samen nog zingen van Psalm 22. En daarvan het 7e en ook het 11e vers. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond. Zien we de Heer Jezus liggen daar. En ook het 11e. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert. Psalm 22, vers 7 en 11. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Dat betreft allereerst de collecten. De eerste collecte is voor de noodhulp in Congo. De tweede collecte is voor de kerk. En we bevelen deze samen met de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang van harte bij u en jou aan. In het bijzonder natuurlijk de collecte voor de noodhulp in Congo. Dan de kerkdiensten van DV Zondag 23 maart. Dat is om 9:30 hoopt voor te gaan dominee W. van Wilden uit Dordrecht. En om 7:30 dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. Dan nog een mededeling voor de jongeren. Vanavond zijn onze 15-plus jongeren weer welkom om elkaar na de dienst te ontmoeten. Deze keer is dat bij de familie Grandia aan de Hoge Hof 44. Tot zover de afkondigingen. We zingen Psalm 22, vers 7 en 11. Gemeente, jongens en meiden, vanavond roeren wij iets aan, hè, wat, en dat besef ik ook heel goed, wat heel gevoelig kan liggen. Iets waar wij soms ook geen goed antwoord op krijgen. Waar we soms mee blijven worstelen en niet uitkomen. Waarom verhoort God mijn gebed nu niet? Zeker als er allerlei welvaartspredikers hoort en welvaartsevangelie hoort. Die zeggen, joh, Jezus wil niet dat je ziek bent hoor. En daarom moet je naar de genezingsdienst komen en noem maar op. Hè. Wat verwarrend kan het zijn. Toch? U mag best weten, ik heb in mijn gemeente in De Bron, op Urk, heb ik een serie preken gehouden over het gebed. En daar waren best ook veel preken bij die te maken hadden met gebedsverhoring. Bijvoorbeeld een preek gehouden over Hanna. Hanna in de tempel, die bidt om de kinderzegen. En ze krijgt Samuel, als door een wonder. Ook een preek over het volk wat bidt in grote nood en door de Rode Zee geleid wordt. God gaf uitkomst op het gebed. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En hoe zit dat dan met ons, juist als onze gebeden niet verhoord worden? Gemeente, één ding is zeker. En dat is misschien goed om vooraf, voordat we naar het gebed van de Heer Jezus gaan, te benoemen. Er is een gebed wat altijd verhoord wordt. En dat is als u bidt en als jij bidt in Jezus' naam. En wat betekent dat? Dat is namelijk dat je met het woord van God in je hand de belofte van God erbij pakt en zegt, Heere God, het staat hier in uw woord, u hebt het beloofd, u zult het doen. Ik zal zo even twee voorbeelden noemen, welk gebed God absoluut verhoort. Bijvoorbeeld deze, als je je hand legt op die tekst, al waren je zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw. Echt waar, dat wordt verhoord. God heeft het beloofd. Hij is een waarmaker van zijn woord. En daar mag je bij bidden om Jezus wil. Hij heeft het gedaan. Of die tekst, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Is dat een leugen? Nee toch? Zo mag je naar de Heere toe. En dan zeg je het om Jezus wil, maar ook in Jezus naam, Heere. Doet u dat? Hij doet het. Want hij vervult al zijn beloften. Dat is eerst al een grote streep daaronder. Maar als het nou gaat om de verlossing van de nood waarin we zitten. Als het gaat om het gebed om de kinderzegen die uitblijft. Als het gaat om het gebed van genezing van een ziekte die maar voortgaat en erger wordt waar geen uitkomst is. Als het gaat om gebed om verlossing van de pijn die je dagelijks ervaart. Om de psychische nood waar je in verwikkeld bent en het wordt zo donker en zo zwart om je heen. Of die loodzware taak waar je tegenop ziet en die maar niet van je afgenomen wordt en je weet niet hoe het verder moet. Wat kunnen we tegen moeilijke dingen aankijken en ervaren al jarenlang strijd te voeren. O God, verlos mij en waarom gebeurt het niet? Die gebeden lijken soms, nee en soms is het zo, zijn soms onverhoord. En dan staan we vanavond stil bij het gebed van de Heere Jezus, die bad in de hof van Gethsemane. Misschien kunnen we wel zeggen het diepste gebed uit de Bijbel, gemeente hier. En jongens en meisjes, is dat gebed van de Heere Jezus verhoord? Nee ja. Als hij zegt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, dan is dat gebed niet verhoord, want hij moest de weg van lijden en sterven gaan. En toch zeggen we verhoord, hè? Want uiteindelijk zal het zijn, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat is verhoord. De wil van Vader is gedaan. Gemeente, vanavond treffen we de Heer Jezus dus aan in die tuin, in die hof van Gethsemane. Een stuk akker, een landgoed, een olijfboomgaard. Ze hadden zojuist de lofzang gezongen, de zogenaamde Hallelliederen, hier waarschijnlijk psalm 116 tot en met psalm 118. En daarna waren ze vertrokken vanuit de stad Jeruzalem door het Kidrondal naar de Olijfberg. En dan komen ze op die plaats Gethsemane, wat olijfpers betekent. Hoogstwaarschijnlijk olijven geperst voor olie, voor voedsel, noem maar op. En dan gaat de Heer Jezus naartoe met zijn discipelen. Hier zijn alle discipelen nog bij betrokken, uitgezonderd Judas. Die is er niet bij. En dan mogen ze rusten, totdat hij gebeden heeft. Maar je ziet onderscheid. Je ziet de grote groep discipelen mogen op afstand blijven, maar drie discipelen gaan mee. Petrus, Johannes, Jacobus. Zij gaan alle drie, zij horen, we zouden kunnen zeggen, tot de inner circle van de Heer Jezus. Ze hebben al heel veel andere dingen mogen zien, ook wat hij meemaakt. Deze drie discipelen waren er namelijk ook bij toen zij de Heer Jezus zagen op de verheerlijking op de berg. Daar mochten ze iets zien van zijn heerlijkheid en zijn majesteit. Daar mochten ze de stem horen. Deze is mijn geliefde zoon. He, dat mochten ze zien. Daar waren ze getuigen van geweest. En nu worden diezelfde discipelen getuigen van dat moment waarop de Heer Jezus zeer ontdaan begint te worden. Staat er. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt, gemeente, dat duidt op een onvoorstelbare ontzetting. Het komt ook bijna niet voor in het Nieuwe Testament. We lezen het één keertje in Filippenzen 2 vers 26. En daar gaat het over Epafroditus, die zo beangst is geworden dat hij het leven ermee in zou schieten. Tot de dood toe bedroefd dus. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Een ontreddering, zo diep. Ik las in een Bijbelverklaring, die trok een lijn met Abraham. Die dan, en misschien weten onze jongens en meisjes die geschiedenis wel, dat Abraham de Heere God zou ontmoeten en dan moet hij dieren slachten daar in de nacht. Een beetje heel luguber is dat, hè. En dan moet hij die dieren door midden delen. Nou, moet je voorstellen dat een schaap door midden ligt met allemaal bloed en een koe en noem maar op. En dan komt de Heere tussen die stukken door. Dat beeld. En dan staat er ook dat Abraham zeer beangst wordt. Nou, sommigen leggen daar een lijn. Eén ding is zeker, de discipelen worden getuigen van zijn diepe ontreddering. Die enorme angst. Enkele schapen van zijn kudde zien hoe de herder wankelt. Zo moet je het zien. Hoe hij wordt geslagen ter wille van zijn schapen. En dan betrekt de Heer Jezus zijn discipelen erbij. Dan zegt hij ook, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Ze moesten hem bijstaan. Ze moesten de wacht houden. Zoals men waakt bij een stervende. Zo waken zij bij een ten dode bedroefde. Eigenlijk dat hele woord dat duidt aan van, je bent zo beangst dat je alles laat gaan. Dat zo ontredderend, zo beschamend zou je bijna kunnen zeggen. En dan gaat de Heer Jezus een klein eindje verder. En de discipelen kunnen de strijd horen. Hoor je dan hoe hij bidt? En dan komen we dus bij onze tekstwoorden. De Heer Jezus bidt. Vader, Abba, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het was zo dichtbij. Mooi, het klinkt zo vertrouwelijk. Abba, Vader. Wij denken dan gelijk, oh ja, dat is zo dat mooie woord. Hè? Abba is het Aramees. Hè? En Vader staat in het Grieks ook hier. Maar eigenlijk is dit waarschijnlijk ook bedoeld door Marcus, omdat een Jood zou de Heere God nooit met Abba aanspreken. Dat zou te gewoon voor de Heere zijn. Maar Marcus die schrijft voor een breder publiek en die laat ook zien, het is beide. Want hier spreekt wel de vader en de zoon tot de vader. Zo liefdevol, zo vertrouwelijk. Maar ook een naam waarin iets doorklinkt van het diepe respect voor vader. Want hij vraagt het ook, hè. Indien het mogelijk is voor u, indien u misschien een andere weg tot behoud zou kunnen geven. Want deze weg is zo onnoemelijk zwaar. Gemeente, wij kunnen het bijna niet bevatten. Als wij tegen iets opzien, dan weten we eigenlijk vaak nog niet wat het is. Wij vrezen meer voor het lijden, hè, wat we denken te vrezen. Maar de Heer Jezus wist volmaakt wat er ging gebeuren. Hij moet de drinkbeker volledig leeg drinken. Daarom, gemeente, ziet u dan de zaligmaker liggen in die diepe zielenworsteling. En dan mogen we eerst wel aan elkaar vragen, hoe ervaren we dat? Als hij zo geschilderd wordt, ook vanavond. Hoe hij zijn lijdende borg daar vrijwillig in die olijfboom gaat, daar te neerbuigt. En hij de beker van Gods toorn volledig moet leegdrinken. Dan kun je toch nooit meer goedkoop zondigen. Dat doet elke zonde die jij doet toch geweldig zeer, toch? Die beker van Gods toorn, dat is een beeld uit het Oude Testament. Daar wordt vaker gesproken over het oordeel van God als de beker van de gramschap die uitgestort wordt. Kijk, we moeten goed begrijpen, gemeente. De Heer Jezus die vreest hier niet Judas, hoor. Die straks komt en die hem verraderlijk een kus zou geven. Hij vreest ook echt niet de fariseeën en de schriftgeleerden, hoor. En ook niet die soldaten die erop aankomen en hem straks gevangen zullen nemen. Oh nee, hij vreest zelfs niet dat kruis waar hij straks aan genageld zal worden. Maar weet je waar de Heer Jezus hier zo diep door beangst wordt? Dat is die 3 uren durende duisternis. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden, gemeente. Dat is het lijden. Dat is zo onvoorstelbaar groot. Daarom die oneindige ontreddering. Gemeente, ik moet denken aan die bijzondere feestdag in het Oude Testament. Grote verzoendag. En misschien hebben onze jongens en meisjes dat best wel eens op school ook gehoord. Die dag werd 1 keer per jaar gehouden, hè, dat weet je wellicht. En weet je het nog, dan moest die hoge priester, die moest 1 keer per jaar dat heilige der heiligen binnen. Daarachter dat voorhangsel, daar stond de gouden ark, die gerubs daarboven. En wat moest hij doen? Met een schaal bloed, eerst moest hij zelf verzoening voor zichzelf doen. En dan met een schaal bloed moest dat bloed gesprenkeld worden op het deksel van die ark. Maar er was nog meer. Er moesten namelijk 2 bokken genomen worden. En dan werd het lot geworpen. 1 voor de Heere om vrijgelaten te worden. En 1 bok voor de Heere die werd geslacht. En dat bloed van die bok moest vermengd worden met bloed van een stier. En dan moest dat gesprenkeld worden op die weggaande bok. Jongens en meisjes, aan jullie een vraag. Wat denken jullie? Die bok die weggegaan is, die de woestijn ingestuurd was, zou die het goed gehad hebben, denk je? Zou die gedacht hebben, gelukkig, ik hoef niet geslacht te worden? Want hij mocht, lijkt het zo, de vrijheid in de woestijn. En wat denken jullie? Als je een bok, een geit, alleen de woestijn instuurt, wat zou er met hem gebeuren? Ik denk dat jullie het wel weten. Hij zou verscheurd worden door de wilde dieren. Hij zou van dorst omkomen. Hij zou een verschrikkelijke dood sterven. Dat is precies het beeld. Die uitgaande bok. Met het bloed. Met de schuld beladen. Buiten de legerplaats moest de Heer Jezus lijden. Dus eigenlijk dat beeld van die weggaande bok. Is het beeld van de Heer Jezus. Die buiten de legerplaats moet lijden. Daarom moest Aaron beide handen op die bok leggen en al de overtredingen van het volk op die weggaande bok leggen. Buiten de legerplaats. Zie je wat een beeld. Hoe de Heer Jezus als dat volkomen offer buiten die legerplaats gebracht moest worden. En de Heer Jezus, ik zei het al, wist volmaakt wat er komen zou. Hoe hij daar straks zou hangen in het donker. Hoe dan die drie uren durende duisternis er zou zijn. Hoe hij daar roept aan het kruis van God verlaten. Hier gaat een profetie van Amos in vervulling, gemeente. De zon gaat midden op de dag onder. Amos had het al geprofeteerd. Het is toch niet bij elkaar te krijgen. Door mensen verlaten. In de steek gelaten straks zijn discipelen. Oh ja, hij wordt zelfs uitgedaagd om zijn goddelijke kracht te laten zien. Op dat moment zou een bliksemstraal uit de hemel kunnen komen en al zijn vijanden verdelgen, maar het is niet gebeurd. Geen engel daalt neer. Nee, het licht van de dag wordt weggehaald. Een zwijgende hemel bij het lijden van de rechtvaardige borg, de Heer Jezus Christus. Overgegeven aan zijn vijanden die hem bespotten. Dat is de werkelijkheid van Golgotha. Maar dat is ook de werkelijkheid van Gethsemane. Zien we hoe diep zijn lijden gaat. Hoe ontredderd. Zie je wat het betekent. Als je kijkt naar jezelf. O God, het zijn mijn zonden. Waarom u daar ligt te worstelen. Hij roept het uit tot Vader. Maar zijn gebed wordt niet verhoord. O Heere, om mijn schuld. Het is niet van u. U was de volkomen rechtvaardige. U had geen zonde gekend of gedaan. O, wat een dierbaar lam van God. Toch? Maar wat een bitter lijden. Want ook wat een eenzaam lijden. Want dan komt de Heer Jezus bij zijn discipelen. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan treft hij een slapend aan. En het is niet zomaar een slaap. Dat blijkt wel. Hun ogen waren verzwaard, staat er in de Bijbel. Dat duidt op iets ongewoons. En als je even naar de achtergrond van de discipelen kijkt, dan snap je er helemaal niks van. Dat waren vissers. En vissers, die waren bij nacht een ontij aan het vissen, om een goede vangst te krijgen. Dus wanneer zou je het meest wakker zijn, als je een visser bent, in de nacht? Maar er gebeurt, ze kunnen nog niet 1 uur wakker blijven. Hun ogen zijn gezwaard. Dat is toch heel bijzonder. Hier wordt namelijk iets duidelijk. De Heer Jezus spreekt Petrus aan. Simon, slaapt u? Nu al, Petrus, wordt zichtbaar. Je zou toch voor je heiland opkomen? Nu al wordt zichtbaar dat je dat niet kan. Hoe zwak je bent in eigen kracht. Het lukt je zelfs niet om 1 uur te waken. Kort geleden had je het nog beloofd. Die discipelen moeten bidden om niet in verzoeking te komen. Hun geest is wel gewillig, maar hun vlees is zwak. Kijk, 1 ding blijft duidelijk, gemeente. De Heilige Geest had ze de liefde gegeven voor hun zaligmaker. O ja, maar je ziet, er kunnen dus krachten op je inwerken die sterker zijn dan wat jij denkt aan te kunnen. Hier moeten we van leren. Het is niet genoeg. Je zou kunnen zeggen, de discipelen hebben een open zijde. Ze hebben hun Heer en Heiland lief. Heb jij dat ook? Heeft u dat ook? Heb je Heer en Heiland lief? Hoe vaak heb je misschien al tegen de Heer Jezus gezegd, het zal u niet overkomen, Heer. Ik zal voor u strijden. En dan ging hij aan de gang, hè. Heilig voor hem leven, hè. En je wilde alles voor hem doen, hè. Maar wat gebeurde er? Toen je weer met die zonde geconfronteerd werd. Toen je op je zwakke plek geraakt werd door de duivel, je had een open zijde. Daar ging het zwaard in. En je zakte neer. En je ogen vielen dicht. In slaap gevallen. Dan ben ik er vanavond voor om je weer wakker te schudden. Hier ook. Dat gebed wat de Heer Jezus ons heeft leren bidden. Leid ons niet in verzoeking. Maar ook verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk dat. Ze hebben een open zijde. En gemeente, dat is precies de reden waarom wij zo vaak ontmoedigd raken. Dat wij zo vaak stoppen met bidden. Dat kan ook zo'n zwakke plek zijn. En dan zeggen we, het heeft toch geen zin. Ik heb al zo vaak gebeden. Ik sprak van de week nog een vrouw op mijn oude gemeente. Die een hele zware weg moet gaan. En die de afgelopen week zo aangevallen was door de vorst der duisternis. heeft mijn bidden nog zin? Terwijl de Heere zo nabij geweest was en ook keer op keer gelukkig bij haar is. Zo kan het gaan. Zo kun je heen en weer geschud worden, gemeente. Dan stop je maar met bidden. Want je weet het niet meer. En wat gebeurt er als je stopt met bidden? Ik kan het je verzekeren. Dan raak je in slaap. Dan kun je niet meer strijden. En de duivel wil niks liever. Soms lijkt zijn macht sterker dan Gods macht. Daarom blijf bidden. Leid ons niet in verzoeking. Want bidden helpt om de boze op afstand te houden. En door niet te bidden of achterloos te bidden, geven we hem de kans en de ruimte. Maar het geldt niet voor de Heer Jezus. Hij is hier ook het volmaakte voorbeeld. Juist op het dieptepunt van zijn leven, hier op aarde, tot een voorbeeld. Aanhoudend, vurig gebed tot Vader. We lezen het op tal van plaatsen in het evangelie, maar hier zo duidelijk en scherp. En gemeente, dat is er nog één aspect van belang. Deze slaap gebeurt niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Drie keer moet die strijd gevoerd worden. En wat wordt hieruit duidelijk? Dat de strijd werkelijk alleen gestreden moest worden. Geen mens zal de Heere in dit donkere uur kunnen bijstaan. Zie je dat de Heer Jezus de pers echt alleen getreden heeft? Dat niet een mens hem nog wat verlichting heeft kunnen geven? Helemaal alleen. Juist hier in de hof van Gethsemane. En wat een diepte. Niet alleen een onverhoord gebed. Maar dat onverhoorde gebed ook nog eens in de volledige eenzaamheid. En dat is nou precies het wonder waarom we ook hier vanavond bij elkaar zijn. En ik weet zeker dat er ook hier in Haafden mensen zullen zijn die worstelen. Worstelen met God. Die ervaren die onvolmaaktheid. Hoe kun je alleen voelen? Hoe kun je de diepe pijn ervaren, eenzaam, van God verlaten, maar nou het wonder. Daar waar wij in onze doodsnood misschien uitroepen tot God, zullen wij nooit van God verlaten zijn. Daar zien we de Bijbel al zoveel voorbeelden van. Ik pak één voorbeeld even uit de Bijbel. Ik denk aan die man die 38 jaar ziek is. Onze jongens en meisjes weten dat wel, bij dat badwater van Bethesda, hè? Dan ligt die man. 38, moet je voorstellen dat je 38 jaar ziek bent. En dan moet je wachten tot dat water in beroering komt. En dan, ja, als je dan niet kan lopen of ik wat, dan moet je geholpen worden met dat water te komen. Maar weet je wat die man dan zegt? Dat is heel aangrijpend. Die zegt, ik heb niemand die mij in dat badwater werpen kan. Niemand. Moet je voorstellen. Heel veel mensen om hem heen. Want ja, het was vol, 5 zalen. En dan niemand die in dat badwater kan werpen. En wat lezen we dan? En dat is nou het wonder. Dat is nou het verschil ook. Met ons lijden en het lijden van de Heer Jezus. Dan schrijft Johannes. Zegt, en hij, de Heer Jezus, wist dat hij al lange tijd ziek was. Hij wist er alles van. Wat een verschil, hè. Als je hier nou worstelt, jij ziek. En dan mag je toch vanavond horen. Hij wist er alles van. En deze man krijgt genezing, dat weet ik. Wij soms niet, hè. Daar ligt de pijn. Een hopeloze man, dat wel. En er was een zaligmaker die naar hem omzag. De Heer Jezus hier alleen. Eenzaam en verlaten. Een onverhoord gebed. Ik moest hier denken aan Psalm 22, gemeente. We hebben dat ook niet voor niks gelezen. Daar is het de dichter koning David die het in vast vertrouwen uitroept aan de Heere. Op u ben ik geworpen, zegt hij dan. Je helemaal uitleveren. Datzelfde vertrouwen, maar ik zou bijna zeggen een veel hoger vertrouwen. Horen we hier in de hof van Gethsemane. David riep het uit in vers 12. Dan zegt hij, wees niet ver van mij, want er is geen helper. Onverhoord dus. En hier ligt de zaligmaker te worstelen in zijn eenzaamheid. En wat ik nou zo bijzonder vind aan Psalm 22, als je nou het hele psalmboek een beetje leest, dan zie je dat er heel veel psalmen zijn, daar wordt gesproken over de ondergang van de vijanden. He, dan wordt in dat gebed, Heere, help mij, verlos mij en doe mijn vijanden teniet of neerstorten of noem maar op. In Psalm 22 niet. Waarom niet? Dat is zo'n profetische psalm op het lijden van de Heere Jezus. En de Heere Jezus ging als een lam ter slachting. Hij die geen zonde gekend of gedaan had, als een lam ter slachting. Geen gebed om wraak over de vijanden, maar geduldig de weg van spot en smaad en hoon. Dat. Ook David moest klagen, mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood, zegt David. Dat is uiteindelijk de Heere zelf die David hier tegemoet komt in zijn ondergrondelijke wijsheid. Dat moet David hier ervaren. Het zijn niet de mensen die om hem heen staan. En zo is het ook bij de Heere Jezus. Het is God zelf die vanuit zijn eeuwig raadsbesluit de toorn van God over de zonde van de wereld op zijn enig geboren zoon legt. Om in die Godverlatenheid de straf te dragen. En toch. Gemeente, we gaan verder. Want we gaan verder met onze tekst. De Vader neemt de drinkbeker niet weg, hè? Dat is nu wel duidelijk. Een onverhoord gebed. En toch, onverhoord, verhoord. De Heer Jezus bidt verder. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat geschiedde. Hij stelt dus de Vader boven zijn wil. De wil van Vader. En dat gebed wordt verhoord. Wat een lesgemeente. Een vroege kerkvader die schreef hierbij. En dat raakte me. Dan denk ik, hoe kun je dit schrijven? Die zegt dit. Maar God de Vader bleef hard. Wanneer de Vader zelfs zijn zoon niet spaart. Als hij zich zo vol overgave aan hem overgeeft. En toen zei hij dit erbij, dan moet hij wel een metalen hart hebben. Zo hard. Nee, dat is niet waar, gemeente. God de Vader heeft geen metalen hart. Hij is vol liefde bewogen met zondaren, met u, met jou, die misschien de afgelopen week er een potje van gemaakt heeft. Dat is zijn liefdevolle vaderhart, geen metalen hart. Het is een liefdevol hart wat klopt voor zondaren en daarom moet de toorn over de Zoon van God uitgestort worden. Daarom moest de kop van de duivel verslagen worden. Hij had het al beloofd in Genesis 3. En daarom blijft de Heere Jezus zijn menselijke strijd hier op aarde voeren, maar toch in volledige overeenstemming met de wil van Vader. En dat gebed wordt verhoord. Uw wil geschieden. De evangelist Lucas laat zien, gemeente, hoe diep dat gegaan is. Zo erg dat hij zelfs grote druppels bloed, zweet. Jongens en meisjes, dat kunnen wij ons geen eens voorstellen. Lucas schrijft dat er dan nog een engel komt om hen te ondersteunen. En dan lezen we eigenlijk gelijk dat zijn zielenworsteling nog dieper wordt. Blijkbaar na die ondersteuning gaat het nog dieper. En wij zeggen vanavond, o diepte des rijksdoms, beide der wijsheid en der kennis. Dat is de Romeinen 11 gemeente, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Die hele weg van lijden en sterven, het was voor de Joden ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. De wereld lacht erom. En dit is ons behoud. Want nu komen we bij onszelf, gemeente. En misschien loop je, ik zei het al jarenlang met een onverhoord gebed. Misschien heb je met die kerkvader wel gedacht, ja, God heeft een metalen hart. zo diep. Van pijn verwrongen is je hart. Je gebeden zijn niet verhoord. Je hebt de kinderzegen nooit ontvangen. Je hebt geen verbetering gezien in de ziekte. Die geliefde waar je zo vurig voor gebeden had, is gestorven. Welke voorbeelden zal ik nog meer noemen? Van onze onverhoorde gebeden. Zoveel onverhoord. En toch verhoord. Uw wil geschieden. Gemeente, wij moeten altijd lijden vanwege onze eigen zonden. Dat moeten we goed vasthouden. En dan is het toch zo'n ontzettende troost dat er geen lijden is wat zo diep gaat, ook in deze wereld. En ik wil er nooit goedkoop over spreken hoe diep lijden soms gaat. Maar dan mogen we toch vanavond zeggen, geen lijden is zo diep, wat Corrie ten Boom zegt, of Jezus is daar één heen geweest. Zonder ook maar op enkele manier te kleineren wat mensen meemaken in diep lijden. Ik ben er al vaak getuige van geweest als dominee, als ik mensen psychisch zie lijden. Of de pijn van verdriet, van onherstelbare schade in families, in, nou, noem maar op, van ziekte. Dat ik heel vaak als dominee zeg, ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen. Zo zwaar. En toch zeg ik vanavond, er ligt zo'n oneindig verschil met hier de worstelende zalig maken. Want Jo Henry noemt dat verschil zo beeldend. En dan gebruikt hij het voorbeeld van een glas water. En dan doet hij het zo. En onze jongens en meisjes kunnen dat vanavond allemaal begrijpen. Zegt de Heer Jezus, wordt heen en weer geschud als een glas water. Jongens en meisjes, wat gebeurt er als ik dit... Ik zal het niet te hard doen natuurlijk, want dan gaat het water erover. Maar als ik dit glas heel erg heen en weer schud, wat gebeurt er dan? Ja, jullie zeggen, denk ik, dat glas, dat water gaat gewoon een beetje heen en weer. Maar het water blijft gewoon helder, is goed. En dat is zo. Stel je voor dat ik nu in dit glas een beetje zand doe. Klein bodempje. Als ik hem dan zo stil neerzet, dan zul je een klein bodempje zand zien, maar dan is het water helemaal helder. En Matthew Henry zegt eigenlijk, dat zijn eigenlijk wij als mens. In onze normale doen. Maar wat gebeurt er nu als er ellende en moeite over ons heen komt en pijn en verdriet. En als glas wordt heen en weer geschud, wat gebeurt er dan? Hoe zou dat glas er dan uitzien, jongens en meisjes? Helemaal troebel, hè? Modderwater. Misschien heb je het vast wel eens geprobeerd. Ga je met je handen erin, helemaal modder. Hij zegt, dat is nou precies het verschil. Als wij ellende en moeite en pijn overkomen, dan is dat vanwege onze zonde. Dan zijn wij dus dat modderwater. Maar nou, de Heer Jezus wordt volledig zuiver water heen en weer geschud. Het grote verschil. En daarom mogen wij ook uitroepen, gemeente. In onze nood mogen we toch zeggen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Heere, we hebben het verdiend. En u geeft nog zoveel boven wat ik verdiend heb. Ik ben dat troebele glas water. Maar u als die heldere glas, geen zonde gekend of gedaan, toch wilt u nabij zijn in mijn lijden. Door zijn lijden, gemeente, is een weg geopend naar de Vader. En daarom zitten we hier vol vreugde, ondanks de pijn. Omdat hij die weg gegaan is. En zo leert hij ons werkelijk alles voor hem over te hebben. Dat is ook een les die de Heer je dan geeft. Ik moet denken nog aan een verhaal wat ik las uit de vervolgde kerk. Dat raakte me toen ook zo. Zo'n droevig, maar zo'n moedig verhaal. Wat bijna voor ons, denk ik, niet te vatten is. Het ging over een bruid. Op de dag van de leven, ze zou gaan trouwen met de man van haar liefde. En zij, alles was in gereedheid gebracht en de dienst was ook spoedig aanstaande. En ze staat in vol ornaat in de prachtige witte bruidsjurk te wachten op haar man. En die komt binnen. En nog even en de ceremonie zal voltrokken worden. Het huwelijk. waar ze zo naar uitgezien hadden. Maar wat gebeurt? Vlak voor de ceremonie begint, wordt de deur opengegooid en komen politiemannen binnen. En ze grijpen niet de bruidegom, maar ze grijpen de bruid. En ze nemen haar mee en ze gooien haar in een koude gevangeniscel. En dan moet ze 5 jaar, wordt ze daar vernederd, verhongerd, verdrukt. Alleen om het feit dat zij de Heer Jezus Christus trouw bleef. Wat haar mooiste dag zou worden, werd de grootste nachtmerrie. En toen ze na 5 jaar uit de gevangenis kwam, toen had haar bruidegom op haar gewacht. En toen vroeg men aan haar, zeg, hoe was dat nou, dat jij zo lang in die gevangenis gezeten hebt? Toen antwoordde ze als volgt, wat betekent mijn lijden tegenover het lijden van de heiland, die ondraaglijke smarten leed? Wat hij moest ondergaan om mij van mijn zonden te bevrijden. En dan zei ze dit, ik ben dankbaar dat ik mocht lijden ter wille van hem. Snapt u dat, gemeente? Ik niet. Ik moet eerlijk zijn, ik niet. Ik voel mij veel meer verwant met die discipelen die daar liggen te slapen in de hof van Gethsemane. Die dat verwijt, kunt u niet 1 uur met mij waken moesten horen van de Heer Jezus Christus? Ik die bid, Heere, laat die ellende ophouden, want ik kan het niet verdragen. Ik die misschien wel met mijn vuist naar de hemel staat, omdat ik het niet begrijp hoe Gods weg is. Ik die zo vaak vergeet te bidden, niet uw wil, mijn wil geschieden, maar uw wil. En juist, gemeente, dat onverhoorde en toch verhoorde gebed brengt mij bij de bevrijding, echt waar. Bevrijding van al mijn zware gedachten die in mij zitten, als ik Gods weg niet begrijp. Als ik die drinkbeker te drinken krijg die ik niet wil drinken. Juist alsof ik, als ik voel dat God mijn gebed niet verhoort, dan mag ik toch zeggen, met dat mooie gedicht dat ik las, en ik draag het u, geef het u maar mee. Ik vroeg om kracht, en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid, en God gaf mij problemen om ze te leren oplossen. Ik vroeg om voorspoed, en God gaf mij verstand om met moeilijkheden om te gaan. Ik vroeg om moed, en God gaf mij gevaren om die te overwinnen. Ik vroeg om liefde, en God gaf mij mensen om voor te zorgen, om te helpen. Ik vroeg om gunsten, en God gaf mij kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg. En ik ontving alles wat ik nodig had. Dat is, gemeente, uiteindelijk waar het om gaat. Onverhoord, verhoord. Juist doordat de Heer Jezus die weg van lijden en sterven ging. Juist door dat onverhoorde gebed. Kan hij u, kan hij jou, kan hij mij vertroosten? Hij wilde van God verlaten worden, zodat wij nimmer meer, nooit meer van God verlaten zouden zijn. En dan stemmen we in, gemeente, met dat prachtige lied vanuit de Matthäus Passion. Omwille van mijn dood is zijn lijden nu zo groot. Zijn droefheid brengt voor mij de vreugde. Dat is het. Na de 3e keer zegt hij tegen zijn discipelen, slaap nu maar verder. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Dan is de aanvechting voorbij. Zijn vader stond hem bij en hij ging de weg naar Golgotha. Kan ik weten hoe zwaar dat lijden was? kan ik precies bevatten waarom God mijn gebeden niet verhoort zoals ik het zo graag zou zien. En waarom hij dat van een ander wel verhoort? Nee, maar ik krijg genoeg voor elke dag. Want deze Jezus gaat ons voor. Want gemeente, deze koning is geen leidende knecht meer. Hij is een triomferende koning. En hij heeft jou gezien, nu, op dit moment. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij is door de hemelen doorgegaan. En hij kent onze nood, onze vragen. En eenmaal zal hij zijn kerk, die hier op aarde zo vaak gebeden heeft, Abba, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Eenmaal zal hij zijn kerk thuis halen. Dan is alle lijden voorbij. Dan gaan we zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we die psalm samen gaan zingen, gemeente? Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Laten we de Heer samen danken en bidden. Heere, wat is dat, het grote wonder, dat u het bent, die van Israël gegeven bent, u die die eeuwige God bent, die vanuit uw eeuwig raadsbesluit zondaren wilde trekken en daarom die weg volledig wilde gaan. Daarom wilde u, o Heere Jezus, de beker van uw toorn, de toorn van God de Vader, volkomen leeg drinken. En zo mogen wij zingen van uw goedheid en uw trouw, in het strijdperk van dit leven. Heren, want dat beseffen we als wij hier ook vanavond samen zijn. U kent ons. U kent de vragen, de moeite en de zorgen. Het is u bekend, heren. En wij bidden, mag het ook vanavond zo geweest zijn, dat we ervoeren dat u van ons afwist. In onze nood, in onze vragen. Als wij, en ook uw woord is daar zo eerlijk in, niet een feel-good verhaal hebben. Van als je in uw geloof, dan overkomt je niks meer. Want uw woord leert zo anders, heren. Maar dat wij juist dwars door de storm van ons leven heen het mogen weten dat u erbij bent. Dat er geen lijden zo diep geweest is of u bent daarin geweest. Heere, dat is onze troost en hou vast. Zo bidden we hier voor uw gemeente in Haaft. Geef zo, heren, ook uw genade ook in de prediking die zondag aan zondag ook verkondigd mag worden. Zegen uw dienaren ook hier aan deze plaats verbonden samen met de kerkraad. Geef hen, heren, ook vreugde om te dienen. Dat we ook daarin mogen zien dat u doorgaat, uw gemeente bouwt, ook hier. Heren, zegen hem samen met zijn gezin. En geef zo uw genade en uw kracht. Heren, zo bidden we ook voor uw kerk hier in Nederland, in het bijzonder de protestantse kerk in Nederland. Zo diep in verval. Maar wilt u wonderen doen, heren? Mag uw kerk ook weer uit de puinhopen oprijzen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En heren, dan weten wij niet wat de toekomst ons brengt. Met alles wat voor de deur staat, wij weten het niet. Met alle onveiligheid, met alle moeite. Dus we zien hoe het in Amerika gaat tegenover Europa, hoe het in Oekraïne zal verlopen. O God, u weet het allemaal. Maar we leggen het voor u neer, omdat we weten dat u ervan af weet. Wilt u leiden en regeren. Maar mogen ook daarin uw stem horen. Hij komt om de aarde te richten. Heren, zo leggen we het voor u neer. En wij bidden ook voor onze overheid. Geef ook daarin, heren, ook iedereen wijsheid om ons land te besturen op landsniveau of provinciaal of ook op gemeenteniveau. U weet het. Wilt u ook daarin leiden en zorgen en wijsheid geven, maar boven alles de wijsheid die bij u vandaan komt. Heren, zo bidden we ook voor uw kerk, juist ook daar waar zij vervolgd en verdrukt wordt. Mogen we ook zien, heren, op wat u doet. Als we hoorden in de preek, een meisje 5 jaar lang in de gevangenis gegooid, onder de diepste vernederingen. Maar heren, toch getrouw. Ook mogen wij iets van die geest ook ontvangen. O, niet dat we op lijden zitten te wachten, heren, maar dat wij u boven alles mogen stellen, ook in ons leven. Heren, gedenk zo en zegen zo uw kerk, wereldwijd. Juist ook het werk van zending en evangelisatie breidt uw koninkrijk uit, heren. Ook in het bijzonder bidden wij voor onze oudste broeder Israël. O heren, wij zien wat er gebeurt en er is zoveel om op te noemen. Wij horen uw voetstappen, maar wij pleiten op uw machtige belofte dat heel Israël zalig zal worden. En wij bidden, maakt u uw woord waar, o God. Het is een belofte die u zeker waar zal maken. Dan bidden wij u in Jezus' naam. En mogen ook daarin zien dat u het volmaakt, o God. En mogen ook deze ellende die we zien, ook daar in het Midden-Oosten, rondom uw volk Israël gebruikt worden tot eer en roem van uw grote naam. Heren, zo leggen we elkaar in uw handen. En wij bidden, vergeef al het verkeerde wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 66 en daarvan het 8e en ook het 10e. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dan eindigt Psalm 66 vers 10, hè. Nog die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Dat mag waar zijn. Psalm 66 vers 8 en 10. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.